wil met u lezen uit de Bijbel, uit het woord van God. En wel uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. En wel uit hoofdstuk 3, vanaf vers 14 tot en met vers 21. Het tweede gebed, wat in de brief opgetekend is van de apostel Paulus. Uit de herziene Statenvertaling. Dus Efeziërs, of Efeze 3, vanaf het 14e vers. Om deze reden, schrijft Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen. De kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machte is, te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. De lezing voor nu uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, we leven in een hele merkwaardige tijd. Ik kwam hier zojuist binnen en dan zijn er weer de bekende lijnen op de grond. De mondkapjes, het ontsmetten, je kunt je jas niet meer op de kapstok hangen. En corona is wat de klok slaat. U hoeft maar een televisie aan te zetten of een krant open te slaan. En we lezen en zien bijna niets anders meer. En als je niet oppast, dan beheerst het ook u en mijn gedachtenwereld. Want zo gaat dat snel. En gisteren werd ik gebeld, of ik kreeg een appje van mijn broer. Hij heeft ook corona. Het was natuurlijk even schrikken. Hij was de dag ervoor bij mijn ouders geweest. Die zijn al, mijn vader is 82. Ze hadden wel afstand gehouden. Ik heb hem zelf al een tijdje niet gezien, dus wees niet bang dat ik het meeneem. Maar snapt u, het beheerst de maatschappij en het komt steeds dichterbij. En ik krijg regelmatig mails en ook weer appjes van christenen, van gelovigen. Vandaag werd ik nog weer gebeld door iemand die een soort complotdenken aanhangen. Het is allemaal één grote complottheorie. Hè? De overheid wil de economie naar zijn grootje helpen en ons controleren. En het vaccin zal waarschijnlijk een chip bevatten en het wordt steeds gekker. Nu ga ik daar vanavond niet over spreken. Maar ik wil vanavond spreken over ons hart, over de innerlijke mens, vers 17. Want het coronavirus, alles wat daarmee te maken heeft, kan u en mij volkomen in beslag nemen. We kunnen zelfs heel bijbels bezig zijn door Openbaring te gaan bestuderen en overal te gaan verkondigen dat dit toch wel de eindtijd is. Nou, de eindtijd is begonnen toen de Heer Jezus naar de hemel ging, de laatste uren. En daarvan zijn de laatste dagen aangebroken. Maar dan nog is je hart, is de innerlijke mens, zoals het in vers 17 staat, gesterkt, zodat Christus woning maakt. Ik ga daar vanavond iets over zeggen. De dingen zoeken van de Heer. En de Satan, de tegenstander van God, u kunt dat lezen in Efeze 6, misschien kunt u daar heel even naartoe gaan. Daar staat over hem in vers 12, Daar schrijft de apostel Paulus, vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat woordje listige verleidingen, methodia in het Grieks. Gestructureerde, listige aanvallen. Om uw gedachten, uw hart weg te trekken van de Heer Jezus. En dat is even los van wat ik vind van al die theorieën. Dat is wat er vandaag gebeurt met de gelovigen. Veel gelovigen zijn onzeker, leven in angst, laten zichzelf helemaal beheersen door wat er op de aarde gebeurt. Maar de schrift zegt, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. En daar is Christus, dat is de Heer Jezus. En ik wil daarom dit stukje wat ik heb gelezen even stap voor stap doorlopen. En het eindigt met de heerlijkheid tot in eeuwigheid in alle geslachten. In de gemeente en in de Heer Jezus, daar eindigt het mee. Dus het verre gezicht dat gaat komen. Maar we beginnen gewoon bij vers 14. Om deze reden. Welke reden? En nu ga ik iets uitleggen wat best lastig is, omdat wij zo gewend zijn, broeders en zusters, om de verlossing, dat wat op het kruis gebeurd is, altijd op onszelf te betrekken. Maar er is iets wat daar bovenuit gaat. En dat bedoelt Paulus met om deze reden buig ik de knieën voor de Vader. Niet de reden dat we verlost zijn, dat we gerechtvaardigd zijn, dat is allemaal ook waar, uiteraard. Heerlijk om de brief aan de Romeinen te lezen. Maar in hoofdstuk 3 staat er in vers 11, volgens het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Of dat hij heeft opgevat in Christus Jezus, onze Heer. Er is dus een voornemen van God dat hij heeft opgevat van alle eeuwigheid af. En daar ga ik eerst iets over zeggen om te begrijpen waarom Paulus dit gebed bidt, om deze reden. En daarvoor moet u even mee naar Efeze 1. Dat lukt wel, denk ik. Daar staat namelijk in Efeze 1, vers 4, dat hij, de God en Vader van onze Heer Jezus, ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Hij heeft iets opgevat. Hij heeft, hoofdstuk 3 vers 11, heb ik net gelezen. Hij heeft een voornemen gemaakt in Christus, in hem. En dat voornemen, dat heeft te maken met u en mij. Want hij heeft voor die grondlegging van de wereld, dus van eeuwigheid af, u en mij, zij die geloven, in hem uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Ik zal het anders zeggen. Voordat er een wereld was, heeft God een plan in zichzelf opgevat. Dat kun je lezen ook in vers 9. Kijk maar. Dat hij in zichzelf voorgenomen had. De Vader en de Zoon hebben dat met elkaar overlegd. Ik zeg dat even met menselijke woorden, om het een beetje duidelijk te maken. En dat betreft de gemeente. Zij worden als Christus voor zijn aangezicht gesteld. Dat heeft hij in zichzelf voorgenomen, voordat er een wereld was. Ik lees daar ook eventjes 2 Timotheus 1 bij voor. Dat moet u echt even opzoeken. Heel belangrijk om het verband met Efeze straks even te snappen. 2 Timotheus 1. Ik hou niet zo van het woordje zalig, dus ik lees even behouden. Hij heeft ons behouden en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar nou komt het. Maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Ziet u dat? Dus toen de Vader de Zoon zag, toen heeft God in zichzelf dat plan opgevat om een gezelschap mensen te roepen, uit te kiezen, om wat anders te zeggen, om aan hem gelijk te worden. En die genade die is u gegeven voordat er een wereld was, in Christus. Andere Bijbeltekst, Titus 1 vers 2 zegt dat het eeuwige leven tevoren beloofd is. Dat is weer iets andere manier om hetzelfde te zeggen. De Vader en de Zoon hebben met elkaar, u en mij, besproken. Ik zeg het nogmaals heel menselijk. Want, zegt Romeinen 8 vers 29, die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Heilig en onberispelijk. Naar het beeld van zijn Zoon. Geroepen met een heilige roeping. En alle mensen die geloven in de Heer Jezus, in een wereld die hem niet wil, in een tijd van zijn afwezigheid, iedereen die zich bekeert tot Christus, hoort bij dat gezelschap. Enerzijds, wie wil, hij komt en neemt het water des levens om niet. En anderzijds, uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Ons verstand krijgt dat niet bij elkaar, maar het geloof bewondert deze dingen. Dus om deze reden, zegt Paulus, hoofdstuk 3, vers 14. God heeft iets voorgenomen in zichzelf. Er is een gezelschap dat A, als de mens Christus zal zijn. B, met Christus zal zijn. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn. Johannes 17. En 3, het eeuwige leven kennen. Want dat is beloofd. Titus hoofdstuk 1 vers 2. 2 Timotheus 1 vers 1. Het eeuwige leven, de belofte van de Vader. En Johannes 2. Wat is het eeuwige leven? Dat is dat u de Vader kent. Dat u de Zoon kent. Dat u gemeenschap hebt met hen. Dat is allemaal in God voorgenomen. Nog voordat u geboren was, nog voordat er een wereld was, heeft God dat al in zichzelf voorgenomen. Er komt een gezelschap, mensen uit Jood en Heiden, en die zijn deel aan de belofte in Christus. Dat is Efeze 3 vers 6. Die zijn deel aan hem, ze lijken op hem, ze zijn bij hem en ze staan in dezelfde relatie met de Vader als dat de mens Christus dat staat. En dan zegt Paulus, ik buig mijn knieën om deze reden. Dus niet alleen, u bent verlost. Want dat is rijkdom van genade. Maar als u goed heeft gelezen, dan staat er in vers 16... opdat hij u geeft, de Vader, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is rijkdom van wat hij bedacht heeft. En wat hij bedacht heeft, heb ik net proberen heel kort uit te leggen. U zult zijn als Christus volmaakt, heilig en onberispelijk in de liefde. U zult zijn met Christus in het huis van de Vader. En u zult de Vader en de Zoon kennen. U zult de liefde van de Vader kennen tot in alle eeuwigheid. Dat heeft God in zichzelf voorgenomen. En dat, zegt Efeze 1, is naar zijn welbehagen. Dat betekent, het is iets wat God bedacht heeft voor zijn eigen vreugde. Het is iets wat zijn hart vrolijk, blij maakt. Ik zeg het even nogmaals, heel simpel. Als er straks mensen zijn die aan zijn zoon gelijk zijn, is dat tot vreugde van de Vader. En om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Let op, voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Want straks in de eeuwigheid zijn er meerdere families van de hemelen en de engelen bijvoorbeeld. Maar ook de gemeente en op de aarde het verloste Israël en allen uit de grote verdrukking. Maar ze worden allemaal naar de Vader genoemd. Ze zijn allemaal verlost door hetzelfde bloed. Het bloed van het lam. Omdat hij u geeft, vers 16. En nou ga ik die stukjes van het gebed even één voor één bespreken met u. Het eerste is met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Door wiens geest? De geest van de Vader. Weet u waarom dat zo belangrijk is? Omdat, ik zal het heel eenvoudig zeggen, de Vader van eeuwigheid af maar één voorwerp heeft dat zijn hart vervult, en dat is de Zoon. En hij wil de geest van de Vader dat uw hart net zo vervuld is met de Zoon als dat het geval is bij de Vader. Het is alsof de Vader zegt, ik heb een plan bedacht en moet je eens kijken door wie dat plan ten uitvoer is gebracht. Het is mijn Zoon, de Heer Jezus. Ik zou het zo fijn vinden als je gesterkt wordt in de innerlijke mens. In 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 4 staat de verborgen mens van het hart. Dat je daar gesterkt wordt en zo je verheugt in de eeuwige Zoon die mens werd als ik verheugd ben in hem. Dat is wat Paulus bedoelt met door de geest van de Vader gesterkt te worden in de innerlijke mens. Het gaat dus niet meer om onze behoeften zoals in hoofdstuk 1. Dat we vergeven zijn en verlost zijn. Maar het gaat hier om het hart van de Vader. Wat verheugt zijn hart? Het is de Zoon. Wat verheugt uw hart? Is het een leer? Is het een theorie of een theologie? Of is het een persoon? En is dan die persoon de eeuwige Zoon die mens werd? Die heeft gezegd, hier ben ik om uw wil te doen. In de boekrol staat van mij geschreven. En dat in de innerlijke mens. Paulus bidt niet voor wonderen, tekenen, bijzondere zaken, bijzondere bedieningen. Hij bidt dat de innerlijke mens gesterkt wordt. En wat gebeurt er dan? Vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Daar is gebed voor nodig, om dat bij ons te bewerken. Dat kun je niet alleen maar doen met heel veel bijbelstudie. Het is een zaak van het gebed. En Paulus, gevangenen in de Heer hier in de gevangenis in Rome, buigt zijn knieën. En hij zegt tegen die Efeziërs, ik vind het zo fijn om te horen dat jullie in de Heer Jezus geloven, hoofdstuk 1 vers 15, dat jullie liefde hebben tot alle heiligen, maar ik zou het zo fijn vinden als in de innerlijke mens er zo'n kracht door de geest van de Vader komt, dat Christus zo bezit neemt van de individuele gelovigen, dat ze hierdoor op de Vader gaan lijken. Zoals Paulus zegt, te leven is mijn Christus. En ik heb alles schade geacht wat mijn winst was om hem te kennen. Filippenzen 3. En u moet zich voorstellen, de vader die kijkt in deze wereld, die nu geteisterd wordt door een virus en door vele opstanden, vele onrusten. En dan ziet hij mensen die in hun werk en hun verantwoordelijkheden dat doen omdat ze het voor de Heer Jezus doen. Alles wat u doet in woord en werk, doet dat in de naam van de Heer Jezus. En dan zegt de vader, kijk, daar is iemand, een kind van mij, in wie Christus woont. Daar woont Christus. Door mijn geest bewerkt. En de vader zoekt zulke personen die hem aanbidden in geest en waarheid. Maar er staat bij, kijk maar mee, door het geloof in uw harten woont. En geloof, daarvan zegt Petrus in 1 Petrus 1, vers 8, is niet zien. En broeders en zusters, we worden belaagd door negativiteit en onrust. Maar geloof ziet op Christus in de hemel. En geloof is via het geschreven woord van God. Maar de Heilige Geest moet onze harten openen voor de schoonheid en de onnaspeurlijke rijkdom van de Heer Jezus. En als u iemand bent, of ik, in wiens hart Christus woning maakt, of woont, dan is al uw motieven zijn Christus. Waarom u een bepaald werk zo goed mogelijk doet, is omdat Christus woning maakt in uw hart. Het maakt niet uit wat u doet, u doet het zo goed mogelijk voor hem. Al uw doelen, al uw keuzes zijn vanwege Christus. Dat is christendom, broeders en zusters. De zoon waarderen zoals de vader hem waardeert. En natuurlijk, ik besef me ook dat dat een groeiproces is. En dat we in de eeuwigheid nog zullen leren hoe de vader de zoon waardeert. We zullen dat nooit één op één zo kunnen kennen. Maar toch, ik hoop dat het in uw leven iets is dat groeiend is. Dat u hier komt omdat u iets van hem wilt leren. En dat u in uw harten zingt om hem groot te maken. En wat is dan het resultaat? Wat gebeurt er als Christus woning maakt in onze harten? Derde punt van dit gebed. Dan bent u in de liefde geworteld en gefundeerd. Want probeert u zich voor te stellen dat die Godheid in de eeuwigheid, de Vader en de Zoon, met elkaar overlegde over dat gezelschap. Ze kenden u al van tevoren en ze hadden u bestemd om aan Christus gelijkvormig te zijn. En u kwam in deze wereld als een zondaar, een vijand van God, dood in zonde en schuld. En toen zei de Heer Jezus, Vader, ik heb u verheerlijkt door het werk te voleindigen dat u mij te doen hebt gegeven. Dat is Johannes 17, vers 4. De liefde van de Heer Jezus voor de Vader en de liefde van de Heer Jezus voor u en voor mij. Om dat plan te volbrengen wat God in zichzelf had voorgenomen. Als je daarin gefundeerd bent en geworteld bent, zoals vers 17 zegt, dan pas, vers 18, opdat kunt u begrijpen. Maar wij leren in onze westerse maatschappij dat u pas kunt begrijpen als u heel uw verstand ontwikkelt. Door naar een bijbelschool te gaan of een theologische opleiding. Maar God werkt niet door het intellect, maar door het hart. En als er liefde is in uw hart voor de Heer Jezus, doordat u zijn liefde heeft gezien, dan gaat u leren begrijpen. U begrijpt via uw affectie, via uw liefde, uw genegenheid. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen. En dan staat er iets geks. Met alle heiligen, want ja, dat is het kenmerk van een persoon in wie Christus woont. In het hart, die gaat geen onderscheid maken tussen gelovigen. Overal waar gelovigen zijn, voelt hij of zij zich thuis. Met alle heiligen. Met alle heiligen nadenken over de breedte, de lengte en de diepte. En de hoogte. De breedte is allen, alle heiligen. Niemand uitgezonderd. Het aanbod van genade gaat tot allen. De lengte. Het is van voor de tijden van de eeuwen in God voorgenomen, opgevat in Christus. Toen de Vader de Zoon zag, heeft de Vader hem iets willen geven. Een gezelschap, een bruid. Iets dat tegenover hem is, zoals bij Adam. Waarvan de Heer Jezus kan zeggen, zie, eindelijk vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente. En het resultaat zal zich uitstrekken tot in alle eeuwigheden. Want u en ik, als u in de Heer Jezus gelooft, zult in het huis van de Vader zijn tot in alle eeuwigheid, maar u was al in het hart van de Vader van eeuwigheid af. De lengte. En de hoogte. Christus de schepper, boven alle dingen gesteld, dezelfde heerlijkheid bezittend als de Vader, kwam, daalde af de diepte van de dood, van onze nood. Dat kennen, dat begrijpen, leidt tot het kennen van de liefde van Christus. Dat zegt hij daarna. En u de liefde van Christus zou kennen. De kennis te boven gaat. Kent u die? De liefde van de Heer Jezus? Paulus zegt, voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Heel persoonlijk. En hij zegt in Johannes 16... Vers 27, de Vader zelf heeft u lief. De goddelijke personen hebben hun liefde bewezen op het kruis. Hij offerde zich door de geest van de eeuwigheid. De Zoon werd mens. De Vader heeft dit allemaal in zichzelf voorgenomen. Te kennen de liefde van Christus die de verstand te boven gaat. Lijkt tegenstrijdig. En dan zegt hij het vijfde punt, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Ik sprak ooit eens met een broeder, die zei, ja, God kun je nooit helemaal kennen. Dat is altijd, blijft altijd heel veel te ontdekken over. Ik snap dat, maar vervuld worden tot de volheid van God betekent dat wij als gelovigen in onze harten zicht hebben op de volheid van God. Hij is geopenbaard in de Zoon. Hoe heilig is God? Hij heeft zijn Zoon niet gespaard, maar van ons allen overgegeven. Hoe liefdevol is God? Hij heeft zijn Zoon niet gespaard, maar van ons allen overgegeven. Hoe geduldig is God? Hoe langmoedig is Hij? 2000 jaar is de wereld in nood. En toch wacht hij met het oordeel. De volheid van God omvat al zijn aspecten zoals de Heer Jezus dat geopenbaard heeft. In zijn leven, maar vooral op het kruis. En Paulus bidt dat gelovigen die dingen in hun harten zullen opnemen. Met als centrum de Christus. Woning makend in uw harten. Woont in uw hart. Wat betekent hij voor u? Is hij voor u enkel en alleen de redder? Of is hij ook de zoon van de Vader, de geliefde? Is hij ook degene die de plannen van God de Vader heeft uitgevoerd tot eer van hem en tot zijn vreugde? En als de volheid van God u vervult, wees vervuld met de Heilige Geest, hoofdstuk 5. Dat is niet iets wat u zelf kunt bewerken in die zin, dat u daar allerlei stappen voor moet ondernemen. Het is zicht krijgen op Christus. Als wij bezig zijn met hem, als hij in onze harten woont, zijn we vervuld met de Geest. En vervuld met de volheid van God als hetzelfde. Vervuld met een persoon. En wat gebeurt er dan? Dan pas zegt Paulus in hoofdstuk 4 vers 1. Wandel waardig je roeping. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld. God openbaar in zijn volk. U kunt uzelf niet nederig maken. U kunt uzelf niet geduldig maken. Of zachtmoedig. Of verdraagzaam. Dat gebeurt als u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Als Christus woning maakt in uw hart. Als u hem gaat zien die u zo lief heeft. Dan wordt u automatisch nederig. Dan zegt Paulus, ik ben de grootste van de zondaars en de minste van de apostelen. En ik kom met vrezen en beven ergens. En ik wil niets meer van mezelf verwachten. Want ik heb gezien dat alles door de Zoon is gebeurd. Hij heeft mij geroepen. Hij heeft mij gezocht. En zij, de Vader en de Zoon, hebben dit met elkaar voor de tijden van de eeuwen opgevat. Dan word je als Christus, stap voor stap. En dan staat er in hoofdstuk 5 vers 1. Wees dan navolgers van God. En dat sluit aan op vers 32. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, vergeef elkaar enzovoort. Maar voordat de praktijk, broeders en zusters, zichtbaar wordt, moet er iets in onze harten gebeuren. En daar gaat dit gebed over. Er zijn nog twee kleine puntjes van het gebed. Vers 20. Hem die bij macht is meer te doen. Of te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. En dan staat er overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Weet u wat voor kracht dat is? Vandaag wordt er heel veel gesproken over Kingdom Now. Kent u dat? Er moet kracht komen van het komende koninkrijk. Dat moet openbaar worden onder de gelovigen. Nee. De kracht waar Paulus over spreekt is in u werkzaam. En dat is een kracht die Christus groot maakt voor uw hart. En God is bij machte veel meer te doen dan wij denken, bidden of beseffen. Als we naar onszelf kijken, worden we moedeloos. Maar er is een kracht werkzaam in u door de Geest van de Vader die Christus groot wil maken, verhogen in uw hart. Al uw keuzes en al uw motieven Christus zijn. Zoals Paulus dat zo mooi zegt in Filippenzen 1 vers 21, te leven is mijn Christus. Klinkt mooi, klinkt verheven, maar het is mogelijk. En ik heb hierop geschreven, het is niet alleen hem zien in zijn morele heerlijkheden, maar hem koesteren als het middelpunt van alle gedachten en alle plannen van de Vader. Om deze reden buig ik mijn knieën. God heeft het bedacht. U, als Christus, bij Christus, in relatie met de Vader. Tot vreugde van de Vader. Daarom bid ik dat die persoon die dat mogelijk heeft gemaakt, de Zoon van de Vader, dat die woont in je hart. En zo word je vervuld in liefde tot de volheid van God. En als hij dat allemaal heeft gebeden, dan sluit hij af met het zevende puntje. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Broeders en zusters. Wat is er veel heerlijkheid van mensen in de kerk, in de gemeente. Van voorgangers en bepaalde persoonlijkheden die achterna gelopen worden. Zoals de Korintiërs, ik ben van Paulus en ik ben van Petrus. Maar hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus. De heerlijkheid van de Vader. Van God. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. God verheerlijkt zichzelf. In mensen. In verschillende families. Tot in alle eeuwigheid. Maar het meest bijzonder in de gemeente. Want zij is het lichaam van Christus. Zij is de volheid van hem. Die alles in allen vervult. Zij is de bruid van het lam. Zij is de heerlijkheid van de Zoon. En daar bent u toe geroepen. Zou u dan niet de persoon die dat mogelijk heeft gemaakt, woning laten maken in uw hart. Niet een plekje, een kamertje. Maar in uw hele hart. Hem zo bewonderen. Hem zo aanbidden. Hem zo kennen. Hem zo koesteren als de Vader hem koestert. Van eeuwigheid af. Heeft de Vader vreugde. En toen de Zoon mens werd. Dan zegt hij in Johannes 10. Hierom heeft de Vader mij lief. Dat ik mijn leven afleg en het weer neem. Dit gebod heb ik maar van mijn Vader ontvangen. Dus toen was er nog meer reden van de Vader voor de Vader om hem lief te hebben. De Bijbel is eigenlijk één grote oproep om de Zoon zo te eren als de Vader hem eert. Ik hoop dat u dat verlangen heeft. Ik hoop dat u beseft dat alles wat er gebeurt door de tegenstander gebruikt wordt om uw harten los te maken van wie de Heere God is in zijn genade en wie de Heer Jezus is. Ik hoop dat u die wapenrusting aandoet. Dat u uw hart beveiligt tegen onrust. En dat u uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Die de zijnen tot zich zal nemen. En die ervoor zal zorgen dat alle plannen van God volvoerd zullen worden. En straks, als hij komt, dan staat er geschreven in 2 Thessalonicenzen 2 vers 10, 1 vers 10, wat ik al heel vaak geciteerd heb hier. In die dag zal hij verheerlijkt worden in de gelovigen. In alle heiligen. En bewonderd worden in allen die hebben geloofd. Christus. En dat was de Vader van eeuwigheid af al in zichzelf heeft opgevat. Voor zichzelf. En dat is een reden voor Paulus om dit te bidden. Voor broeders en zusters. Wij bidden vaak voor allerlei andere zaken, ook goed. Maar de geestelijke groei in de innerlijke mens. Dat was zijn verlangen voor de Efeziërs. Helaas, zegt Openbaring 2 vers 4. Dat deze mensen voor wie Paulus hier bidt, op een later tijdstip, hun eerste liefde hebben verlaten. En dan staat erbij dat de Heer Jezus zegt tegen ze, gedenk van welke hoogte u bent gevallen. Weet je welke hoogte dat was? Dat is daar bij de Zoon. Als je hart vol is van hem, de hemelse gewesten, de dingen van boven, en toch weer dat loslaten, toch weer bezig zijn met uiterlijke godsdienst. Dan val je van een grote hoogte. En ik hoop niet dat dat u en mij zal gebeuren. Laten we onze gedachten, onze harten richten op die persoon die de Vader zo lief heeft. En waarvan de Vader zo verlangt dat hij diezelfde plek in uw hart inneemt als dat in zijn hart is. En dat is aanbidding, dat is leven. Laten we daar ons naar blijven uitstrekken, totdat hij komt. Amen. Ik mag met u danken. Vader, afgelopen week hadden we Bijbelstudie over Johannes 17. Dan zegt uw zoon: u hebt ze mij gegeven. Ze waren van u en u hebt ze mij gegeven. En al het uwe is het mijne. Wat een wonder, Vader, dat u ons allemaal kende voordat er een wereld was. Dat u ons aan de Zoon gegeven hebt. Die ons heeft gered en bewaard. Die voor ons bidt, voor ons pleit. Die onze voorspraak is bij de Vader. Vader, wat een wonder dat u met de Zoon over ons gesproken heeft. Dat u het eeuwige leven beloofd heeft. Voordat er iets geschapen was. En dat de Heer Jezus zegt: dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus. Die u gezonden hebt. Vader, het is een rijkdom. En ik bid dat onze harten dit gaan kennen. Dat de liefde die dit mogelijk heeft gemaakt in onze harten steeds meer bewonderd gaat worden. Dat we geworteld en gegrondvest zijn in die liefde. En dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot u. Door één geest tot de Vader, tot u. Vader, en uw woord zegt dat u ons lief heeft. Ik wil u daar zo voor bedanken. En woorden schieten daar in tekort. We weten dat deze wereld in brand staat op dit moment. We weten dat de tegenstander als een brullende leeuw rondgaat, maar ook als een engel van het licht, om ons te misleiden, om ons af te leiden. Vader, ik bid ook voor deze groep hier in Veenendaal, dat men mag volharden, volhouden en volharden in het samenkomen, in het bestuderen van uw woord, in het bidden voor elkaar, in het bemoedigen van elkaar. Het is zo nodig, Vader. We willen danken dat u dit mogelijk maakt. We willen bidden voor de regering die we hebben. Voor wijsheid, Vader, en zoveel moeilijke knopen die moeten worden doorgehakt. We bidden voor hen, Vader. We brengen ze bij uw troon. Dat is uw wil, dat is uw verlangen. Dat we bidden voor de overheden, voor koningen, voor hooggeplaatsten. Vader, zo brengen we al deze zaken bij u. Met een geest van dank en aanbidding in Jezus' naam. Amen. Ja, en dan als het bezuin geschal des Heren klinkt. Het is zo dat ik ooit eens iemand heb horen zeggen dat als Christus zo woning maakt in je hart, dan word je niet verrast als het bezuin geschal klinkt. Dan ben je al zo vertrouwd met hem. Dat hem ontmoeten natuurlijk schitterend is. Maar niet een complete verrassing. Ik hoop dat u hem ook zo verwacht. Lied 490. U mag gaan staan als het mogelijk is. Het was fijn hier te zijn nogmaals. Fijn dat u bent gekomen. Ik hoop dat u ook blijft komen. In Openbaring 16 staat iets over de grote verdrukking. De plagen zullen straks vele malen erger zijn dan wat we nu zien. Maar er staat dit. Maar zij lasterden de naam van God. En dan komt het, die macht heeft over deze plagen. Onthoud dat. God heeft macht over alle plagen. En dan staat er even, daarvoor staat, dat er een stem kwam bij het altaar. Ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Dan sluit ik af met de laatste woorden van het boek Openbaring. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Prachtig lied, tot slot. Heer God, u loven wij. 945.